Hi, leuk dat je luistert naar de Krachtige Vrouwen podcast. Mijn naam is Isabel en ik neem je graag mee in de wonderwereld van het vrouw zijn. We bespreken in deze podcast daarom ook onderwerpen die ons allemaal aangaan. Van vrouwelijke energie, mindset en zelfliefde, tot de menstruele cyclus, het vrouwelijke geslachtsorgaan en alles wat daarbij komt kijken. Ik hoop dat je het leuk vindt en mocht je geen enkele aflevering willen missen, abonneer je dan even via Spotify of iTunes. Hi, leuk dat je bij aflevering 2 van de podcast De Krachtige Vrouw bent. Vandaag heb ik een gast, namelijk Merel van der Wouden. En Merel is founder van Blackbird Negotiations. Dat is haar bedrijf waarmee ze vrouwen helpt om succesvol te onderhandelen. En dit doet ze door middel van workshops, coaching, groepscoaching en 1-op-1 coaching. Maar ook door een online cursus, haar Instagram cursus. En daar gaan we het over hebben in deze podcast. Daarnaast gaan we ook een heel openhartig gesprek voeren over HPV. Dat is een virus dat 80% van de mensen met zich meedraagt en dat in het ergste geval baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Merel ontdekte dat zij dit virus had en dat ze in een iets verder stadium zat en ze moest geopereerd worden. Dus daar gaan wij over praten en ik hoop dat je het een interessante podcast vindt.
Nou, hey girl!
Hoi!
Wat onwijs tof dat je even tijd vrij wilde maken voor mijn podcast.
Yes, nou, ik heb er zin in hoor.
Nou, mooi, goed om te horen. Nou, ik heb je in de intro al een klein beetje geïntroduceerd. Maar misschien is het alsnog leuk als je even aan de luisteraars in het kort iets vertelt over jezelf en wat je precies doet.
Yes, ja, is goed. Nou, ik ben Merel van der Wouden, ik ben 32 jaar en ik coach sinds 1,5 jaar vrouwen om succesvol te onderhandelen over hun salaris of tarief. En hiervoor heb ik 4 jaar in de consultancy gewerkt, dus daar heb ik veel kennis op gedaan. Dus daarom ben ik hier beland.
Ja, nice. Nou, het is heel leuk om te vertellen dat Merel en ik elkaar eigenlijk pas een paar weken kennen. Ja. En alleen via Instagram.
Ja,
En voice memo's op WhatsApp nu.
Yes, true, ja. Yeah.
En ja, ik blijf het wel een grappig fenomeen vinden dat je, zeg maar, vriendschappen kunt sluiten online. Maar elkaar nog nooit in het echt hebt gezien.
Ja.
Dus hier is wel een deal dat als ik in Nederland ben, dat ik wel op de koffie kom bij je.
Nee, inderdaad, deal. Dit is zeker een deal. Zeker.
Staat op de podcast, nou moet ik.
Ja, ja, ja. Nee, anders dan stuur ik die podcast weer even naar je als reminder.
Ja, precies.
Koffiedate. Nee, dat komt helemaal goed.
Nou, but let's talk business. Want yes. Je coacht voornamelijk vrouwen.
Ja.
Op het gebied van onderhandelen. En ik weet toevallig dat jij hiervoor ook digital nomad was. Dus hoe is het, zeg maar, gekomen dat je dit bent gaan doen?
Ja, ja, dat heb ik inderdaad gecombineerd. Nou, na 4 jaar consultancy gedaan te hebben in Toronto, Canada. Mm-hmm. Waar ik ook veel over expertcontracten heb onderhandeld. En dan eigenlijk voornamelijk voor mezelf. Dus ja, elk jaar een salarisverhoging. Maar ook het verhuizen, het emigreren naar Canada. Mm-hmm. Dat, daar kwam natuurlijk ontzettend veel bij kijken. En toen heb ik gewoon de onderhandeling heel goed voorbereid. En het op een bepaalde manier aangepakt. Die gewoon heel succesvol bleek te zijn. En elk half jaar zette ik die methode ook weer in. Om te onderhandelen over mijn salaris. Dus uiteindelijk dacht ik na 4 jaar consultancy. Het is wel genoeg. Ik wil wat anders gaan doen. Ik wil iets gaan doen waarmee ik meer mensen kan helpen. En toen heb ik een business coach in handen genomen. Dat is Aranka van der Voorde. En met haar ben ik even gaan zitten. En hebben we gekeken van, oké, waar ben je goed in? Waar kan je geld in verdienen? En weet je, wat heeft de wereld nodig? En toen zijn we hier eigenlijk op uitgekomen. Want het is iets waarmee ik mensen dus kan helpen. Dat ik vrouwen eigenlijk weer de kracht terug kan geven. En ook gewoon het geld kan laten verdienen wat ze verdienen. En toen ben ik hier opgekomen en toen dacht ik ook, als ik nou mijn eigen bedrijf begin, dan kan ik toch ook gewoon wonen en werken waar ik maar wil. Dus ik heb dat eigenlijk gecombineerd met naar Bali verhuizen.
Lekker hoor.
Maar dat was natuurlijk niet het allermakkelijkst, je bedrijf opzetten en naar Bali verhuizen, waarvan ik ook nog eens 2 maanden in Australië zat en daar in een campervan woonde. dus makkelijk was het niet, maar een uitdaging was het echt sowieso. Dus ja, dat is eigenlijk waarom ik dit begonnen ben, dit bedrijf. En het is, ja, alle vrouwen die ik tot nu toe heb gecoacht, ja, die zijn gewoon echt ontzettend tevreden. En ja, ook heel succesvol tijdens een onderhandeling. En dat geeft mij gewoon zoveel voldoening.
Ja, ik begrijp het wel. Zeker als ik ook kijk naar hoe ik zelf ben begonnen. Ik heb nooit echt gewerkt in een groot bedrijf of een hoge functie of iets. Dus ik heb nooit iets te maken gehad met echt onderhandelen over iets. En dan in één keer ga je voor jezelf beginnen en dan zit je toch een beetje met hoe ga ik dat allemaal doen? Dus dit is inderdaad wel iets wat ik echt heb gemist toen ik startte.
Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Ja.
Ja. Wat ik wel een interessant onderwerp vind is, iedereen heeft er tegenwoordig ook over de loonkloof. En je hebt er ook al over geschreven, of je bent erover geïnterviewd door verschillende bladen.
Ja.
Veel vrouwen denken dat de loonkloof vooral komt door genderdiscriminatie. Maar er spelen natuurlijk nog veel meer factoren mee. En ja, jij coacht een hele hoop vrouwen. Wat denk jij eigenlijk dat de grootste factoren zijn die meespelen in het feit dat ze gewoon minder verdienen?
Ja, dat is natuurlijk wel een hele complexe situatie. Dus het is lastig. Het is niet een eenledig antwoord wat ik kan geven. Het is naast dat er ook gewoon echt wel genderdiscriminatie plaatsvindt. Mm-hmm. En dat er gewoon, dat wij zowel mannen als vrouwen, anders beoordelen dan mannen. Dat is heel interessant. Mm-hmm. Is er ook gewoon wel echt sprake van dat vrouwen gewoon minder vaak een tegenvoorstel doen. En minder vaak ook om salarisverhoging vragen. En dat is natuurlijk wel kwalijk. Kijk, als je er niet om vraagt, dan ga je het ook niet krijgen.
Nee.
Ik heb vaak een quote op mijn Blackbird Negotiations website staan. En daar staat, you get what you negotiate. En weet je, mm-hmm. je krijgt wat je onderhandelt. Heel veel vrouwen die bij mij komen, die denken dat je krijgt wat je verdient. Dus zij denken dat door maar harder te werken en meer uren te maken, nog meer aanwezig te zijn en te laten zien dat ze het kunnen, dat ze daardoor het salaris krijgen wat zij verdienen. Maar helaas is dat vaak toch niet zo.
Nee, en zo werkt het dus niet.
Nee, zo werkt het dus gewoon niet alleen. Dus het is ook wel echt dat je erom moet vragen. En ik denk wel dat dat een heel groot punt is. En daar heb ik inderdaad laatst een interview over gegeven in een van die bladen. En, maar dan moet ik wel ook bij zeggen dat ook uit onderzoek is gebleken dat wanneer vrouwen vragen, dat ze ook vaker nee krijgen dan mannen. Dus het is wel heel complex.
Ja, dat begrijp ik ook wel hoor. Er zijn natuurlijk een hele hoop factoren die meespelen.
Ja, zeker. Maar niet vragen is dus gewoon geen oplossing. En dat is natuurlijk wel wat er gebeurt.
Ja, precies. Je moet wel zeg maar gewoon voor jezelf opkomen en zeggen van, yo, ik werk kapot hard.
Ja.
Ik verdien meer dan dit.
Ja, zeker. Ja, het is wel echt, je moet wel echt proactief handelen daarin. Mm-hmm. Dat is zeker wel heel belangrijk. Ja, dus ik denk wel dat echt ook een heel groot punt is in deze loonkloofdiscussie.
Ja, en dat is dan ook zeg maar hetgeen waar jij het overal op coacht, toch?
Ja, waar ik echt het meest op coach is eigenlijk echt die voorbereiding. Mm-hmm. En een goede voorbereiding plus een proactieve houding aannemen. En daarnaast coach ik ook wel een deel mindset hoor. Want het blijkt toch ook gewoon uit onderzoek dat vrouwen gewoon minder snel ook bijvoorbeeld op een functie solliciteren als zij niet aan 9 van de 10 voorwaarden voldoen. Terwijl bijvoorbeeld een man bij 5 van de 10 voorwaarden denkt, hier ga ik op solliciteren en de rest maak ik wel waar. Of Een
stukje perfectionisme bij vrouwen misschien.
Ja, het toch het eerst willen bewijzen. Dat zie ik mm-hmm. heel erg. Vrouwen willen zich eerst bewijzen en dan willen ze daarvoor beloond worden. Maar mannen die vragen eigenlijk een beloning al en ze zullen dan zeggen, ik zal het waarmaken. Dus dat is ook heel interessant.
Ja, andere insteek inderdaad.
Zeker, ja. Ja.
Ja, echt een onwijs interessant onderwerp vind ik dit. Dus ik vind het ook echt super tof wat je doet.
Ja,
tof. Ja, en het is zelf ook iets wat ik heel erg herken hoor. Want ook voor mezelf, niemand die mij echt leerde hoe ik zeg maar mijn eigen waarde kon bepalen.
Nee.
En daar struggelde ik dus ook echt heel lang mee. En ik nam altijd, ik doe het soms nog steeds hoor, maar ik nam vaak genoegen met minder. Zeker als iemand dan een beetje begon tegen te sputteren als ik mijn prijs noemde.
Ja, ja.
En dat is wel iets wat ik nu bijvoorbeeld niet meer doe. Ik moet zelfs zeggen dat ik nu de onderhandeling sowieso aanga. En ik ga ook niet meer zomaar akkoord met een prijs die iemand noemt. Gewoon, weet je wel, eerst een mailtje, hey, dit is de prijs. En dan gelijk zeggen, oké, is goed.
Ja.
En ik heb ook echt wel geleerd dat al stuur je maar één mailtje terug met een tegenbod, je vaak gewoon met één mailtje al gewoon 20% meer kan krijgen dan het eerste bod. Maar ja, ja. De rest ben ik er zelf ook nog echt een ontzettende noob in. Dus ik ben wel heel erg blij dat we coaches zoals jou nu hebben om ons te helpen.
Ja, zeker. Maar weet je, het is toch ook wel erg learning by doing. Dus ik vind het ook wel mooi om te horen, weet je, de stappen die jij dan hebt doorgemaakt als ondernemer. Dat is wel echt omdat je gewoon, ja, waarschijnlijk gewoon ook bepaalde fouten hebt gemaakt. En dat je denkt, nou, dit gaat me dus niet meer gebeuren. En ook dingen zoals inderdaad een mailtje sturen en 20% eraf krijgen. Ja, dat loont gewoon.
Ja, precies. Ja, dat heb ik ook wel echt moeten leren. Want in het begin, ja, zeker. Ja, ik werk natuurlijk als blogger en influencer.
Ja.
Heel veel mensen natuurlijk een negatieve lading aangeven ook. Dus ze willen je vaak ook niet eens betalen of iets. Ja. Maar ik heb wel echt geleerd om gewoon voet bij stuk te houden. En te zeggen, ja sorry, maar ik ben echt wel meer waard dan 0 euro's.
Ja.
En mijn platform ook. Dus, maar dat is inderdaad zoals je zegt, met leren door te doen.
Ja.
En je er eigenlijk een beetje overheen zetten ook.
Ja, en vind je ook niet dat hoe vaker je het hebt gedaan, bijvoorbeeld onderhandeld of bijvoorbeeld een tegenvoorstel hebt gedaan, hoe comfortabeler en zelfverzekerder je wordt erin?
Ja, maar echt. Ja, dat merk ik echt. Want ja, dan heb ik er een aantal gehad, een aantal bedrijven die ook gewoon volmondig zeggen, ja, begrijpen we, we doen met je mee.
Ja.
En als ik dan een bedrijf voor me krijg die eigenlijk niks begrijpt van wat ik doe, dan ben ik ook heel simpel en dan zeg ik, dan ga ik niet met je werken.
Ja, en terecht.
Want er zijn bedrijven die het wel begrijpen en die wel mijn prijzen willen betalen. En er zijn dus bedrijven die dat niet willen. Dan, nou prima, maar dan werk ik niet met je.
Nee, en ik denk dat dat ook heel goed is om te weten. En dat behandel ik ook vaak in mijn cursus. Dat je ook, dat je weet wat jouw ideale klant is en weet ook wanneer jij nee gaat zeggen. Kijk, je bent ondernemer geworden om een bepaalde reden. En daarnaast ook gewoon om, nou ja, de touwtjes in handen te hebben. Jij bent de baas over jouw bedrijf en over jouw, over de waarde die jij vertegenwoordigt en kan leveren aan een klant. En als, kijk, als jij jezelf al niet serieus neemt door bijvoorbeeld akkoord te gaan met deals die eigenlijk niet gunstig voor je zijn, hoe gaan anderen je dan nog, weet je wel, serieus nemen? Dus het is zeker wel belangrijk.
Nee, precies. En ja, ook een dingetje wat ik daar inderdaad in heb geleerd is op het moment dat ik bepaal, dit is mijn waarde, ik trek nu ook de bedrijven aan die dat begrijpen. En die begrijpen hoe het werkt. Dus op de een of andere manier trek ik nu een heel ander soort, ja, merken en bedrijven aan die met mij willen werken. Dus dat is ook wel een mooie ontwikkeling om te zien eigenlijk.
Ja, nee, dit zie ik ook heel veel. Dit zie ik ook veel bij ondernemers. Omdat veel ondernemers houden vast aan klanten waarmee zij gestart zijn, maar wat eigenlijk niet meer hun bijvoorbeeld potentiële of in ieder geval gewenste klant zijn.
Mm-hmm.
Waardoor er eigenlijk geen ruimte is voor nieuwe klanten. Klanten die eigenlijk veel beter bij hun passen. Dus het is heel erg jammer om vast te houden aan iets wat eigenlijk voor allebei partijen niet meer goed is. Want wat jij zegt, zodra je ook gewoon zelf je waarde weet en dat communiceert, dan is er gewoon ruimte voor nieuw.
Ja, zeker. Je noemde net je Instagram-cursus al.
Ja.
Even voor de luisteraars leuk om te vertellen. Vanaf maandag begint Merel haar cursus Succesvol Onderhandelen. Het is een Instagram cursus. En ik ga daaraan meedoen, want nou ja, zoals je hebt gehoord, ik heb al een paar stapjes gezet. Maar ik kan er waarschijnlijk nog veel meer uithalen in wat ik doe. En misschien is het leuk om te vertellen wat jouw Instagram cursus inhoudt en hoe je hem kan volgen en... Want ik denk dat nog niet zoveel mensen bekend zijn met Instagram-cursussen.
Nee, inderdaad. Nou, het idee komt natuurlijk van Charlotte van het Woud.
Ja, ken ik.
Charlotte, dat is ook echt wel een topper. En zij heeft dit bedacht. En het idee achter een Instagram-cursus is eigenlijk dus dat jij lesmateriaal deelt, zoals een online cursus. Alleen dan via een besloten Instagram-account. Waar je toegang tot krijgt als je een kaartje koopt.
Mm-hmm.
En elke dag neem ik een onderwerp op die te maken heeft met natuurlijk onderhandelen.
Mm-hmm.
En die dagen worden allemaal in de hoogtepunten gezet per dag. Dus mijn cursus duurt 5 dagen. En hier leer ik je dus succesvol onderhandelen over je salaris en tarief. En elke dag krijg je dus het lesmateriaal te zien via de stories. En de cursus is 4 weken lang zichtbaar. Dus je hoeft niet meteen maandag in te stappen. Stel je voor, je bent op vakantie of je kan even niet. Dan kan je hem ook op een later moment terugkijken. Omdat ik hem in de hoogtepunten zet. En dat ik het Instagram-account nog een maand lang open zal hebben staan.
Ja, ideaal dus.
Ja, ja, zeker.
Ja, tof. Ik heb al een andere keer een Instagram-cursus gedaan. Ik vond het ideaal, want niet elke dag had ik of de puf om nog alles door te lopen en aantekeningen te maken. En dan wachtte ik gewoon een dag of een week en dan keek ik alles terug. Ja. Zeker ook als je iets terug wil kijken, als je iets hebt geleerd en denkt, oh, wacht, ik moet het nog even opschrijven of opslaan of screenshotten.
Ja, inderdaad. Ja, iedereen mag, moet ik nog even zeggen, maar je mag screenshotten als iedereen me tagt, dat is helemaal prima. En weet je wat trouwens ook wel de meerwaarde is van een Instagram cursus? Het is niet alleen het lesmateriaal en dat ik een live Q&A doe en dat ik daar natuurlijk gewoon alle vragen beantwoord, maar ook dat jij daar een community hebt met gelijkgestemde werknemers en ondernemers. Want in die groep zitten natuurlijk allemaal mensen die graag beter willen leren onderhandelen. En ja, de mensen die die cursus volgen zijn meestal al wel, die hebben net dat stapje verder gezet dan de rest. Want ja, die weten dat ze er iets aan moeten doen en dat er dus iets te winnen is. En dat is ook wel heel erg leuk om te zien wat daar altijd weer uit ontstaat. Uit de community die ontstaat.
Ja, eigenlijk weer een beetje netwerken en mensen ontmoeten die met precies hetzelfde bezig zijn als jijzelf.
Ja, inderdaad. En zeker ook van elkaar leren. Want ik heb ook voorgesteld dat iedereen die vragen heeft, die stelt onder de foto per dag bij de Instagram post. Dus dan kan je ook alle vragen van anderen zien. En dan kan ik daar ook op antwoorden. Dus het is ook echt leren van elkaar. Dat is ook zo belangrijk.
Ja, en wat ik bij die andere Instagram cursus die ik deed ook leuk vond, is dat dan ook iedereen onderling hun eigen tips gaan delen. Ja. Dus misschien werkt dit wel voor jou.
Ja, dat is leuk om te zien. Ja, dat is echt heel leuk. Welke heb jij gedaan trouwens?
Ik heb er eentje gevolgd over mijn lievelingscyclus van Shanna Proost.
Oh ja, die ken ik.
Dat was toen ik net begon met alles over de menstruele cyclus te leren.
Ja.
Toen had ik al een aantal boeken gelezen, maar ik dacht, nou ja, Shanna nodigde me uit om hem te doen. Want ze zei, jij bent ermee bezig, nou wie weet, dan kunnen we nog dingen van elkaar leren en elkaar tips geven. Dus ja. Het was heel erg leuk om die, ook heel waardevol om die te kijken. Mijn eerste Instagram cursus, dus dat was voor mij ook wel iets heel tofs.
Ja, hè? Ja, ik vind het ook een mooi fenomeen.
Ja, echt kudos voor Charlotte voor het opzetten hiervan.
Ja, maar echt hoor, zeker. Ja, en leuk dat jij ook mee gaat doen. Ik vind het heel leuk om allemaal bekende en onbekende gezichten te zien. En ik ben altijd heel benieuwd wat het gaat brengen.
Ja, hele leuke mix.
Ja.
En deze week zit je dus in volle prep, want je bent video's nu op uitnemen. Hoe ging het vandaag? Want ik zag dat er iets fout ging.
Oh ja, jeetje. Zowel gisteren als vandaag had ik problemen met het opnemen. Ik weet niet wat er met mijn telefoon aan de hand is. Maar ik heb dus gisteren gewoon de cursus, denk ik wel, 3 keer opnieuw moeten opnemen. En vandaag 2 keer. Op de een of andere manier sloegen mijn filmpjes zich dus niet op. Dus nee, ik nam bijvoorbeeld een filmpje op van 3 minuten. En dan ging ik door naar de volgende 5 minuten en dan weer 2 minuten. En dan dacht ik, zal ik eens kijken of het gelukt is? En dan ging ik terug en dan bleef die in laden staan. Maar daarna kreeg ik een wit of zwart scherm.
Dus
ik ben al echt... Nou ja, als die nu nog niet goed is, want ik heb hem zo vaak opgenomen, dan weet ik het ook niet meer.
Camera kopen, meid.
Ja, ik heb geen flauw idee. Nee, hij moet echt goed zijn nu.
Nou, dan is dat een mooie afsluiter voor dit onderwerp. Ja. Dus even voor iedereen. Merel heeft er heel veel tijd in gestoken, zoals je hoort. En wil jij ook meer uit je bedrijf halen en leren onderhandelen, meer verdienen? Hallo vrouwen, we willen meer verdienen, kom op.
Ja.
Je kunt je nu nog aanmelden voor de Instagram cursus, succesvol onderhandelen. En dit kan via jouw Instagram, Merel?
Ja, klopt. Ja, er staat die link in bio en dan kun je daar tickets kopen.
Top. Dus je kan via Merel haar Instagram, en dat is @merelvanderwoude. Of via haar zakelijke Instagram, dat is @blackbirdnegotiations. En uiteraard ook gewoon via haar website, blackbirdnegotiations.com. En als dit te snel gaat voor je, ik ga de linkjes hieronder in de beschrijving zetten van deze podcast. En dan kun je gewoon naar Merel haar Instagram of meteen naar de website waar je kan vinden. En ook tickets kan kopen. Dus ladies, go!
Join us. Ja, zeker.
Ik doe in ieder geval mee maandag. En ik heb er onwijs veel zin in.
Ja, ik ook. Heel erg.
Nou, we hadden ook afgesproken om nog een ander onderwerp te bespreken vandaag.
Ja.
En het tweede onderwerp waar ik het graag met jou over wilde hebben in deze podcast is dus HPV. En even voor de luisteraars. Ik wilde Merel eigenlijk in eerste instantie interviewen voor mijn blog. Want ik wilde een artikel schrijven over HPV. Het artikel komt alsnog online, maar het wordt gewoon de basic informatie. Maar ja, out of the blue heb ik eigenlijk een beetje besloten om deze podcast te starten vorige week. En het leek me eigenlijk interessanter om het op deze manier te bespreken. En de reden waarom ik jou, Merel, daarover wilde interviewen natuurlijk, was omdat je er zo openhartig over was op je Instagram.
Ja.
Ik vond dat echt een onwijs krachtige post. Dat is zeg maar precies wat ik ook met mijn Instagram altijd probeer. En ik vond het heel mooi om dat bij jou te zien, dat je dit onderwerp eigenlijk aansneed.
Ja.
Waarom besloot je om dit te delen?
Ja, dat is grappig, want ik twijfelde er heel lang over. En toen ik zeg maar de eerste uitslag kreeg van mijn uitstreekje, die bleek niet goed te zijn. Toen had ik eigenlijk helemaal geen zin om het aan mensen te vertellen. Ik vond het allemaal een beetje gedoe en het zal wel goed komen. Ik vertel het eigenlijk aan vrij weinig mensen. Ik had mijn moeder verteld. Ja, en ik dacht, wat moet ik hier nou mee? En mijn moeder die was in alle staten en mijn vader ook. Dit is vreselijk. Ik dacht, laten we nou allemaal gewoon even 3 keer ademhalen en even de uitslag afwachten. Laten we nog even biopt doen. Nog even. Laten we het er niet over hebben. Dus ik had het eigenlijk met bijna niemand besproken. En toen bleek uiteindelijk dat het toch wat slechter was. En toen heb ik besloten om te opereren. En toen dacht ik, maar er zijn dus zoveel meer mensen zoals ik die ten eerste 2 jaar te laat de test doen. En daarnaast het dan er niet over hebben. En ik denk dat er zoveel vrouwen rondlopen die ook dit virus dragen. En die ook dus misschien wel een voorstadium van baarmoederhalskanker hebben. En dit helemaal niet weten. Dus daarom heb ik besloten. Het was echt, ik zat te twijfelen. En toen dacht ik, weet je wat, ik zet het online. Dus het was echt de ochtend van mijn operatie heb ik het online pas gezet.
Ja, ik zag het toen, ja.
Ja, dus het was niet gepland. Er zat geen strategie achter. Het was gewoon opeens, ik denk dat dit de wereld in moet. Dat gevoel had ik gewoon heel sterk.
Ja, nee, dat vind ik alleen maar mooi dat je dan ook op dat moment besluit, ik ga het delen.
Ja.
Even voor de luisteraars die niet weten wat HPV precies is. De afkorting HPV staat voor humaan papillomavirus, als ik het goed zeg, ja. En bijna iedereen, 80% in zijn of haar leven, wordt hiermee besmet. Dus ook mannen. Maar het heeft minder effect op mannen omdat zij geen baarmoeder hebben. Er bestaan meer dan 100 verschillende soorten HPV. Sommige veroorzaken fratjes, van anderen krijg je genitale infecties. En over het algemeen ruimt je lijf, net als bijvoorbeeld als je een griep of iets dergelijks hebt, ruimt het virus gewoon op. Maar er zijn ook 15 soorten die wat heftigere gevolgen kunnen hebben en dus zelfs baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Dit is waarom je vanaf je 30ste in Nederland wordt opgeroepen om een uitstrijkje te doen. En dit houdt eigenlijk in, het is een standaard preventief bevolkingsonderzoek bij de huisarts. En het houdt in dat er met een borsteltje cellen van je baarmoedermond worden geveegd om te kijken of je het virus bij je draagt. Maar er zijn dus inderdaad, zoals jij zei, een hele hoop vrouwen die deze oproep eigenlijk negeren. En er op deze manier te laat achterkomen dat ze misschien een van die 15 soorten heftigere varianten hebben.
Ja.
Even een kleine side note. HPV is geen SOA. Het is wel seksueel overdraagbaar, maar je kunt het ook oplopen als je gewoon met elkaar ligt te knuffelen.
Ja.
Zonder kleding aan uiteraard. Het is wel een reden waarom heel veel mensen daar niet over durven te praten of zich ervoor schamen, omdat ze denken dat het een SOA is. Ja. Maar het is het dus niet. En 80% draagt het bij zich. Dus het is eigenlijk iets waar gewoon over gepraat moet worden.
Ja. Ja, super.
Ja, en je vertelde net al iets kort, maar je bent erachter gekomen omdat je een uitstrijkje liet doen.
Ja, ik op mijn 30ste kreeg ik dus dat verzoek van het bevolkingsonderzoek kreeg ik dus niet, omdat ik geëmigreerd was naar Canada. Toen ik terugkwam, hoorde ik van al mijn vriendinnen van, hey, heb jij ook dat bevolkingsonderzoek uitstrijkje gedaan? Ik zei, nee, want ik woon in Canada. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga de GGD even bellen. Dus ik belde de GGD. En die zeiden, ja, sorry, maar je stond niet ingeschreven in Nederland. Dus nee, we kunnen dat uitstrijkje niet meer doen. Toen zei ik, nou, dat vind ik ook heel raar. Zei, want iedereen wordt op zijn 30ste getest. Nee, jij was geëmigreerd, dus nee, dat kunnen we helaas niet doen.
Nee, raar.
Zeiden ze, je mag terugkomen over 5 of 10 jaar. Ik weet niet meer wat het was. Heel, heel slecht eigenlijk.
Ja, dat kan eigenlijk echt niet, joh.
Ja, nee, dit is echt ontzettend slecht. En toen heb ik het dus gelaten. Ook niet heel erg slim. Toen dacht ik, weet je wat, nee joh, ik heb niks. Ik voel me hartstikke goed.
Mm-hmm.
Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje de valkuil. Kijk, je merkt er dus ook niks van. Hè? Je hebt nergens last van. Dus dat
je
is
hebt geen symptomen, nee.
Je hebt geen symptomen, dus je hebt geen flauw idee. En toen, toen was ik 31, een paar maanden geleden.
Mm-hmm.
En toen zat ik bij de huisarts en toen opeens, ik weet niet, opeens dacht ik, ja, ik moet dat uitstrijkje. Dus toen vertelde ik dat verhaal. Zei ik, ja, ik heb vorig jaar die oproep niet gehad en ik word bijna 32, zit me toch niet lekker. En hij keek me aan en toen zei hij, ik ga hem nu gelijk doen. Dus ik weet niet, wij allebei hadden het idee dat we dat moesten doen. En ja, toen
door jouw intuïtie vertelde je het gewoon.
Ja, en toen, ja. Ja, toen kreeg ik dus in het nieuwe jaar te horen dat er dus verkeerde cellen uit waren gekomen. En toen schrok ik eigenlijk heel erg.
Mm-hmm.
Omdat je ook er nog niet zo heel veel van weet, inderdaad. En wat ze zeiden is dat ze de eerste keer PAP 3A hadden gevonden.
Oh, dat is ook wel... Ja.
Dat is dan dat level. Ja. Dus toen zei hij van, nou, nu moet je nu naar de gynaecoloog. Ik ben naar de gynaecoloog geweest en daar nemen ze dan een biopt. En dat is een heel klein stukje uit je baarmoederhals. En ik had zowel binnen als buiten mijn baarmoederhals slechte cellen. Ze hebben 2 biopten genomen.
Mm-hmm.
En dan daaruit bleek dat ik PAP 3A SIN 2 had. En SIN 2 is ook weer het level van de slechte cellen.
Mm-hmm.
En 1 is het best en 3 is het slechtst. En toen belde de gynaecoloog mij en die zei, alleen hebben we helaas van 1 biopt konden we niet beoordelen welke pap deze fase heeft. Ik heb dus soort van misgegrepen, zei ze met mijn biopt.
Oh
dus
nee,
ik weet niet of het een pap 4 is of 5 of een 3. Dus ze zei, ja, ik weet dat deze 3A SIN 2 is. Ze zei, dus je mag kiezen of je wacht. En normaal zegt de richtlijn een half jaar tot een jaar. Ze zei, maar dat wil ik niet bij jou doen. Omdat ik de biopt niet kan beoordelen. En misschien het wel al een veel verder stadium is. Ze zei, dus ik geef je 4 maanden de tijd om jezelf te helen. In ieder geval om je lichaam te laten helen. Toen heb ik daar heel lang over nagedacht. En toen zei ik, nou weet je, dat ga ik doen. En het is veel beter inderdaad. Ik ga niet opereren. En uiteindelijk ging dat toch een beetje kriebelen. Nou ja, kriebelen in de zin van, het zat me niet helemaal lekker. Vooral ook in mijn omgeving, toen ik het dan aan een paar mensen vertelde. Die zeiden, oh, maar dit moet echt weg hoor. Dit moet uit je lijf. En straks verhuis je weer naar het buitenland. Want die plannen zijn er natuurlijk altijd. Dan zit je in het buitenland en dan moet jij zo'n onderzoek aan je baarmoederhals. Waarom laat je het niet gewoon weghalen? Want je moet over 4 maanden opnieuw door de hele molen. En de gynaecoloog zei dat de kans is dat na 4 maanden het minder is geworden, echt aanzienlijk klein zou zijn bij mij.
Ja.
Dus toen heb ik teruggebeld na een paar weken en gezegd, nou, dan wil ik misschien toch maar opereren. Dus toen heeft ze uitgelegd welke opties er dan zijn. Mm-hmm. En voor mij zou dat dan zijn lisexcisie.
Ja.
En dat is eigenlijk een soort kaasschaaf, schaven ze eigenlijk rondom je baarmoederhals gewoon alle slechte cellen weg. En dat was best wel veel. Dat was serieus gewoon een centimeter, een anderhalve centimeter bij anderhalve centimeter bal hadden ze er gewoon uitgehaald.
Heftig.
Dus dat vond ik best wel veel. Dus ik heb uiteindelijk daar, voor in ieder geval, dat was dan de procedure die ik moest doen. Maar ik heb hem op maandag gevolgd en de vrijdag daarvoor heb ik nog bedacht of ik af zou bellen. Omdat ik zo in dubio zat of ik mijn eigen lichaam kon helen. Dus het was echt een heel erg mentaal spel aan het worden bij mij. Want normaal geloof ik heel erg in gezond eten en helen. En natuurlijk mediteren en jezelf helen. Maar ja, kon ik het gewoon niet. Was ik bang dat het me niet zou lukken. Zeker als ondernemer zijn je met veel stress.
Nee, dat snap ik ook wel hoor.
Ja, dus maar echt ook vrijdag pas heb ik besloten dat ik het deed.
Maar het is ook natuurlijk, je hoort ineens dat je dit hebt en het schijnt al gewoon in een wat verder stadium te zijn. Dan heb je ook misschien wel zoiets van, ja, misschien is het toch wel beter om het gewoon weg te halen. Want dan hoef je het niet meer te helen. En ja, wat jij zegt, je wil ook niet dat er straks een jaar of anderhalf jaar overheen gaat voordat het ook maar iets verbetert. Of misschien niet, want dat weet je dus niet.
Nee, ze gaf me geen eens een jaar. Ik moest binnen 4 maanden dan geheel zijn. Ja, en dat is gewoon heel onwaarschijnlijk. Maar zij wilde dat risico dus niet nemen.
Nee.
Omdat die ene biopt dus niet bleek, ja. Dus ja, toen uiteindelijk toch die operatie ondergaan. En dan heb je ook nog 3 manieren hoe je dat kan doen. Dan kan je algeheel narcose, ruggenprik of een plaatselijke verdoving. En ik heb voor die laatste gekozen, dus een plaatselijke verdoving. En dat was wel even goed ademen. Je krijgt 4 prikken in je baarmoederhals.
Oei.
Ja, maar ik moet zeggen, het viel me alleszins mee. En de operatie duurde maar 10 minuten.
Oh, ja.
Maar die bal die ze eruit halen, vond ik toch wel een eng idee. Want het nadeel aan deze operatie is, en dat is een hele kleine kans, heb jij waarschijnlijk ook gelezen, is dat je baarmoederhals wat minder sterk is, waardoor je dus meer kans hebt op een vroeg geboorte.
Oh, nee, dat had ik nog niet gelezen, dat wist ik niet.
Ja, dus dat is waarom ik ook erover na wilde denken of ik het wel wilde. Maar die kans is zo ontzettend klein, maar ze moeten het er natuurlijk wel bij.
Je moet het benoemen. Je moet zeg maar alles weten voordat je een keuze kan maken.
Ja, inderdaad. En toen kreeg ik vorige week de uitslag van ze zetten het dan nog een keer op kweek. En toen bleek het PAP3A SYN 3 te zijn. Dus dan kan die daarna naar 4 springen. Dat is dus het hoogste.
Okay.
Het was hoger dan het was. Dan dat ze dachten. Dus hij was alweer ontwikkeld in die maand. Iets hoger. Dus ja, het voelt gewoon echt als het juiste besluit. En dat is echt heel fijn.
Ja, ik leg wel eventjes uit wat dat PAP betekent. Want daar heb ik het over. HPV wordt ingedeeld in verschillende PAP-stadia. Je hebt zeg maar van een PAP 1 tot en met een PAP 5, geloof ik.
Ja.
Als je een PAP 2 hebt na je uitstrijkje of hoger, dan word je gemonitord om te kijken hoe het virus zich ontwikkelt. Is het zoals bij Merel al gelijk een PAP 3 of hoger, dan krijg je dus andere keuzes voorgeschoteld van wat zij denken dat het meest geschikt is om te doen. Jij kreeg dus eigenlijk wel de keus om te kijken of het zichzelf zou afontwikkelen, afbouwen.
Ja.
Zou verminderen door gezond eten en dergelijke. Maar bij een PAP 4 of een PAP 5 is dat heel onwaarschijnlijk. En dan zit je eigenlijk al tegen baarmoederhalskanker aan, geloof ik. Als ik het goed zeg.
Ja, klopt. Dan ben je al wel echt ver gevorderd.
In een ver stadium, ja.
Ja.
Dus het is eigenlijk wel gewoon heel belangrijk dat je dit laat checken.
Ja.
Moet jij nu nog terugkomen voor een om te checken hoe het er nu bij staat? Of hebben ze dat meteen gedaan?
Nee, nou ja, vorige week heb ik al de uitslag gekregen van wat het was. Maar wat het is, daar ga ik een uitstrijkje van maken. En dat is over 4-5 maanden ga ik het volgende uitstrijkje
maken. Okay, ja.
En het herstel is dan 6 weken. Dus ik zit nu op 4 weken, dus nog 2 weken. En dan ben ik er weer.
Dan ben je weer 100% Merel.
Ja, dan ben ik het gewoon weer. Dus dat is wel heel fijn.
Ja, heel fijn. Nou, dan ben ik heel erg benieuwd. Want dan laten ze dus zien of jij bent teruggegaan naar een PAP 1 of 2 bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Nou, laten we hopen dat de operatie gewoon helemaal goed is gegaan. Maar daar geloof ik natuurlijk wel in.
Ja, weet je dat de cijfers zelf zeggen dat, was het nou 80 of 90? Volgens mij in 80% of 90% van de gevallen die deze operatie ondergaan, is het een succes. Dus dat is echt ontzettend hoog. Je moet wel een beetje pechvogel zijn, wil dit niet oké zijn. Dus ik ga er gewoon helemaal vanuit dat dat goed is.
Ja, dat snap ik. Nou, fijn. Ja, en hoe voel je je nu? Want je zit nu 4 weken in je recovery. Heb je er heel veel last van gehad? Of heb je zoiets van, ik vind het eigenlijk wel meevallen?
Ik vind het op zich wel meevallen. Ik heb natuurlijk, omdat ik het deelde op Instagram, heb ik ontzettend veel reacties gekregen van meiden die de ingreep hebben gedaan. Meiden die andere ingrepen hebben gedaan. En ook hoe bij hun het herstel verliep. Ik heb één vriendin die had echt een drama verhaal. Daar gaan we het hier niet over hebben. Maar er ging echt ongeveer alles bij fout. Dus daar werd ik niet zo heel blij van. Want ze vertelde dat mij op de ochtend van
de
operatie.
Nee.
Ja, en daar was echt alles bij fout gegaan. Dus
mensen doen dat altijd.
Ach ja, zo bedoelde
dat soort momenten.
Nee, zo bedoelden ze het helemaal niet.
Maar, nee, natuurlijk bedoelden ze het niet zo. Maar het is altijd grappig dat mensen hun verhalen heel vaak het net niet op een hele fijne timing is.
Ja, inderdaad. Dat is echt zo. En daar kunnen ze niks aan doen, want ze willen natuurlijk hun verhaal delen. En ze wilden me eigenlijk gewoon waarschuwen. En ze zei, doe nou alsjeblieft algehele narcose, want ik heb er zoveel last van gehad. Toen zei ik, maar ik kan niet meer veranderen, want de OK is al geboekt en ik ga niet algehele narcose. Dus, maar in ieder geval heb ik er heel veel over gesproken met anderen.
Heel fijn,
en dat het herstel ging. En in vergelijking met anderen gaat het bij mij echt ontzettend goed. Maar ik moet wel zeggen, na 2 weken dacht ik, nou, het gaat zo goed. Ik ga lekker naar de hot yoga. Laat ik lekker in 40 graden gewoon ashtanga yoga gaan doen. Nou, daar ben ik wel even van teruggekomen. Ik heb 40 minuten op mijn mat gelegen, trillend. Dat ging helemaal niet. Weet je wat het is? Je hebt gewoon niet door hoe groot die ingreep is. Je ziet niks aan je. Je verliest wel bloed. Dus je weet dat er iets niet goed is in je lichaam. Maar ja, eigenlijk ben ik dus iets te snel begonnen. Dus ik heb nu besloten dat ik niet meer ga sporten voordat de 6 weken periode over is. Omdat de wond dan pas helemaal geheeld is.
Ah, goed zo. Self-care is belangrijk.
Ja, dus, ja, zeker. Maar behalve moe heb ik er vrij weinig last van. Het was een beetje pijn. Ja, ik had een beetje pijn in het begin. Maar niet echt om over naar huis te schrijven.
Nee, nou alleen maar fijn om te horen natuurlijk.
Ja, ja, zeker. Ja. Nou ja, en natuurlijk, waar wij het ook over hadden, weet je, dat het zo goed is om dit ook te delen, omdat het blijkt toch wel een beetje een taboe te zijn.
Ja, en vooral omdat mensen vaak niet weten wat het is. Ik denk ook dat als jij een hele hoop vrouwen gaat vragen, dat misschien 8 op de 10 niet eens weet wat dit is. Tot ze een bericht krijgen op hun 30e dat ze het moeten laten checken.
Ja, inderdaad. Ja.
En ja, voor sommigen, het is heel... Ja, heel, heel mooi, want ken je Milou Turpijn?
Ja.
Van Women's Health. Zij heeft hier 2 jaar geleden een documentaire over gemaakt ook. En ook daar was een meisje die een stuk jonger was dan 30 en die wel al een ver stadium had. En dus baarmoederhalskanker. Oh. Dus ook wat ik vrouwen mee wil geven die... zich moeten laten testen. Ja, het kan geen kwaad om het zeg maar 5 jaar eerder te doen.
Nee, inderdaad. Zeker niet. Nee,
ik zelf heb voor wat klachten aan mijn baarmoeder heb ik al van alles moeten laten testen toen ik 21 was. Toen wisten ze ook niet zo goed wat voor cellen er rond mijn baarmoeder zaten. Uiteindelijk bleken ze goedaardig. Mm-hmm. Maar ik heb die eerste week toen ook wel even zitten knijpen. Toen ik dacht van oké, ja, ik heb nu een test moeten doen, want ze wisten niet wat het was. En bij mij is dus alles op mijn 21ste gecontroleerd. Dus eigenlijk een soort van lucky dat ik dat al heb moeten doen. Ja. Stel, het was dus wel iets wat niet goed was. Dan had ik het wel op mijn 21ste al geweten.
Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus, maar jij blijft het nu ook monitoren, zeker?
Ja, ik heb sowieso eigenlijk veel problemen met mijn baarmoeder gehad. Ik heb zeg maar dat een stukje van mijn baarmoederwand... aan de binnenkant van baarmoeder naar buiten steekt. Dat wilden ze dus controleren of dat gewoon, zeg maar, baarmoederwand was. Of dat het kwaadaardige cellen waren.
Ja.
Maar ik had dus wel, zeg maar, symptomen. Dus als ik seks had, dan bloedde ik heel erg. En niet een beetje, maar echt heel erg.
Oh, nee.
Want natuurlijk, als een meid van 19, 20, echt die schaamt je dood. Als dan,
ja,
je met een jonge seks hebt en dan... En dan, ja, het is net alsof er een murder scene plaatsvindt.
Oh ja.
Over openhartig gesproken hier.
Ja, inderdaad.
Maar ik heb dat toen, ja, dus kunnen laten testen. En uiteindelijk hebben ze dat, zeg maar, kunnen laten hebben ze dat bevroren, zodat ik er geen last van heb, wat ook geen pijn doet. Maar ik ben dus wel al geregeld bij de gynaecoloog geweest. Om van alles, ja, om gewoon alles te laten testen. En ik ben dus wel daardoor wakker geschud. Zo van, oké, het is wel goed om misschien de 2 jaar het gewoon eventjes te laten testen.
Ja.
Doen. En zeker als je dan verhalen als deze hoort. Dat je misschien na je 30ste, ja, je bent er nog op tijd bij geweest natuurlijk. En het is gewoon allemaal weggehaald. Dus dan is er niks aan de hand. Maar ja, er zijn ook vrouwen die gewoon echt op hun 30ste eigenlijk al te laat zijn.
Ja, ja, dat is ook zo. En wat ik ook wel heel bizar vind, is dat toen ik mijn verhaal deelde... Toen kreeg ik, naast dat ik heel veel reacties kreeg via Instagram van vrouwen die het ook hadden gehad. Ook heel veel DM's van vrouwen. Ik heb het ook gehad, die durfden het dus niet publiekelijk te delen. Maar wat ik ook kreeg, was berichtjes van vrouwen die zeiden... Oh, wow, je hebt me echt even aan het denken gezet. En ik ben gelijk een uitstrijkje gaan doen. Want ik heb eigenlijk het bevolkingsonderzoek gewoon overgeslagen. En daar heb ik nu echt al een paar berichtjes van gekregen. Gisteren was het een. Ja, en dan weet je al, kan ik maar 1 iemand ertoe aanzetten om zich te laten testen. Ja, dat is er gewoon al een win.
Ja, precies. En dan is het misschien ook wel goed om te zeggen tegen vrouwen dat het bevolkingsonderzoek... heel veel vrouwen zijn altijd een beetje bang voor de eendebek en dergelijke. Ja. Maar het is eigenlijk niet meer dan een beetje oncomfortabel. Het doet geen pijn, het is eventjes over die drempel heen zetten. En voor mij was dat that's it. Ja, ik heb er nu al 600 keer een enebek in gehad, dus dat...
Dat scheelt.
Ik heb er geen last meer van, ook met mijn spiraal laten plaatsen en zo.
Ja.
Maar nee, ik denk dat vooral vrouwen misschien een beetje bangig zijn voor een onderzoek als dat.
Ja, dat denk ik echt. En weet je, iedereen denkt toch, oh, maar ik heb niks, joh. Nee, al niet nodig. Maar ja, ik bedoel, het is wel gewoon... heel belangrijk. Want het is wel gewoon een virus wat je dus gewoon baarmoederhalskanker kan geven. En dat is gewoon wel echt heel naar natuurlijk.
Ja, en zeker als je beseft dat 80% van de bevolking het heeft.
Ja.
Dat is bijna iedereen. Dat is letterlijk bijna iedereen.
Ja, zeker. Maar weet je wat ook wel erg was? Toen ik er dus achter kwam dat ik dit had, toen vroeg ik ook aan de gynaecoloog, heb ik iets verkeerds gedaan? Ik dacht echt dat ik, weet je, dat het aan mij lag. Want ik heb altijd lange relaties gehad en nou ja, ik ben nu sinds 10 maanden vrijgezel. En nu wordt het opeens ontdekt. En dacht ik echt, oh, ik word zo hard gestraft door niet in een lange termijn relatie te zitten. Maar dat bleek dus helemaal niet waar te zijn. Maar dat is wel gewoon erg, hoe je gewoon ook gewoon gelijk aan jezelf gaat twijfelen. Van, oh, heb ik iets verkeerd gedaan?
Ja, precies. Terwijl, dat komt gewoon door het stukje niet weten dat het zo'n virus is dat zich gewoon overal bevindt eigenlijk, bij iedereen.
Ja, ja inderdaad. Nee, inderdaad. Ja.
Maar gelukkig weet je nu beter, hè?
Nu weet ik beter, ja. Nu weet ik er helemaal beter, dus dat is inderdaad fijn. Nou, ja.
Nou, ik ga je nog één ding vragen.
Ja.
Wat wil je andere vrouwen meegeven?
Qua deze HPV?
Ja.
Ja, toch wel dat ze zich moeten laten testen. Niet dat je nu heel, heel panisch naar de dokter moet rennen. Maar zeker als je 30 bent, sla alsjeblieft dat bevolkingsonderzoek niet over. En trouwens, een van de symptomen kan trouwens wel zijn bloeden tijdens de seks. Die zijn er trouwens wel. Dus als je dat misschien ook hebt, dan weet je, laat je dan wel testen.
Ja, precies. Het dus is dat gewoon is meten is weten, toch?
Meten is weten. Echt, alsjeblieft, laat je testen. Die eendenbek is helemaal niks in vergelijking met als je een eendenbek onderzoek je vergelijkt met baarmoederhalskanker, nou, dan zou ik het wel weten. Dus alsjeblieft, van je onderzoek. Ja.
Nou, ladies, dat is de tip van Merel.
Yes. En jij, zou jij ze ook nog een tip geven? Want jij hebt het natuurlijk op jongere leeftijd gedaan.
Ik denk zeker als, nou ja, ik bloedde dus wel. En ik had vaak last van bijvoorbeeld infecties en dergelijke, schimmelinfecties. Ik denk dat het sowieso gewoon goed is om dat soort dingen te laten testen. Ik heb ook regelmatig SOA-testen gedaan, gewoon to be sure. Deed denk ik elk half jaar. Tot je 21ste is dat gratis, geloof ik. Ja. Als je dat regelmatig doet, dan checken ze meteen ook alles. Dus dan zien ze vaak ook wel of er misschien iets anders aan de hand is wat niet helemaal klopt. Of, dus ja, maar ik zou aanraden om het gewoon al een keer eerder te doen dan te wachten tot je 30ste.
Ja, dat vind ik ook wel mooi.
Ja.
Ja, zeker.
Sowieso ga ik op mijn blog ook nog een, als deze podcast online komt, staat hij er al op. Staat er een artikel over HPV met alle basisinformatie erover. Zeker dus een aanrader voor elke vrouw om te lezen en ook te delen met je vriendinnen. En deze link voor dit artikel kun je vinden onder de beschrijving hier in deze podcast. Waar je ook alles kan vinden over Merel. En ik denk dat we hem daarmee gaan afsluiten.
Ja.
Ja.
Nou, Tom, jij ook bedankt voor je openhartige gesprekken, hè?
Heel openhartig, jongens.
Ja, nee, maar wel. Dit wordt nu de wereld ingeslingerd, hè?
Ja, gewoon zo, hier.
Ja. Ja.
Nee, ja, lieve Merel, thanks voor je tijd. Ik vind inderdaad echt heel tof dat jij ook zo openhartig wilde praten in de podcast.
Ja.
Uiteraard wens ik je nog onwijs veel succes. Ook met de voorbereidingen van je cursus. Hopelijk ga je filmpjes morgen beter.
Ik hoop het ook. Ja, dankjewel.
En iedereen moet zich gewoon aanmelden voor jouw cursus.
Yes, inderdaad. Meld je aan. En anders, woensdag is of donderdag geef ik ook een webinar. Dus kunnen
die
ze
gratis, allemaal toch?
Wat zeg je?
Die is gratis.
Ja, die is gratis. Dus dan kunnen ze even kijken of het misschien iets is wat ze willen doen. Maar ik weet eigenlijk niet of deze podcast al online is dan. Dus misschien is het heel onhandig om te zeggen.
Welke dag is de webinar?
Donderdagavond.
Nou, dan gooi ik deze podcast donderdagochtend online.
Dat moet nu, anders werd het knippen. Dus,
anders moet ik knippen? Ja. Nee, dat gaan we niet doen.
Nee, dus, inderdaad.
Dus ja, nou, jullie kunnen je voor de gratis webinar voor vanavond aanmelden. Dan kun je al een beetje proeven van wat Merel je voorschotelt in de Instagram-cursus.
Ja.
En wil je je voor de Instagram-cursus aanmelden, nou, ga hieronder nog even naar alle info of ga naar Merel van der Woude op Instagram. En ja, dit was hem.
Dit was hem. Nou, dankjewel hè, voor de podcast. En als je in Nederland bent, gaan we koffie doen.
Ja, dat hebben we al afgesproken. Hè? Ja, dat wordt dan.
Ja.
Gezellig.
Gezellig, deal.
Nou, babe, super thanks voor je tijd.
Dankjewel, jij ook.
We spreken elkaar snel.
Ja, dat is goed. Oké.
Doei. Doei.
Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je het een hele leuke aflevering vond. En mocht je nou geen enkele aflevering van de Krachtige Vrouw de podcast willen missen, abonneer je dan op Spotify, op Apple Podcast of waar je dit dan ook luistert. En dan zie ik je de volgende keer. Tot dan!